Romeinen hoofdstuk 12. 13, sorry. Romeinen 13. Wat is dan onderwerping? En aan wie onderwerpen we ons? Controversieel Bijbelgedeelte, maar niettemin de Bijbel. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet. Maar wel als men, dat gaat dan niet over de overheid, maar over de mensen die onder de overheid functioneren, als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Ze is namelijk Gods dienares, een wreekster, tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden, Paulus zegt, om maar eens een voorbeeld te noemen, om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Efeze hoofdstuk 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. 1 Petrus 2, vers 13. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hem die goed doen. Want zo is het de wil van God. Vers 17. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Huisslaven, je kan hier ook zeggen werknemers, vertaald naar onze cultuur, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. En dan tot slot Efeze hoofdstuk 6. Ik vergat dat net te lezen toen we in Efeze waren. Dus even terug naar Efeze hoofdstuk 6. Vers 1 tot 4. Efeze 6 vers 1 tot 4. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover. In Romeinen 13 lazen wij net dat eerste vers, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers. Ik zei vanmorgen al, dat was mijn stelling, een volging van het Lam is te herkennen aan onderwerping. Wat is dan onderwerping? Daar wil ik het met jullie over hebben, als eerste. Onderwerping, je vindt dat in die gedeelte, is in het Grieks het woordje hypotasso. Je hebt, als je Romeinen 13 voor je hebt, of 1 Petrus 2 vers 13, onderwerp je dan. Daar staat hypotasso. Hypo betekent onder en tasso betekent rangschikken of ordenen. Je zou dat ook zo kunnen zeggen, als er staat hypotasso, als er staat onderwerpje, dan betekent dat neem de plek in die God je wijst. Neem de orde in, de plek in de orde die God je wijst. Dat is, vanuit het originele Grieks, uit de tijd dat de Bijbel geschreven werd, was dat een militaire term. Hypotasso vond je in de handboeken van de Romeinse soldaten. En daarmee werd eigenlijk het beeld bedoeld van een soldaat die zich schikt onder zijn leidinggevende en zich daarmee op volgorde van rang opstelt. Dat is een staat van onderworpen zijn. Let op, in het Nederlands zie je dat heel mooi, het is een zich onderwerpen. Een soldaat onderwerpt zich. Hij wordt niet onderworpen, een vijand wordt onderworpen. Maar een vriend onderwerpt zich. Dat is een vrijwillige daad van onderwerping die uitgevoerd wordt, let op, voor zijn eigen bestwil. Die orde, die wij trouwens gelukkig op heel veel plekken in de samenleving nog wel hebben. Ik heb jullie vanmorgen een aantal voorbeelden van wanorde genoemd. Actuele voorbeelden. Maar gelukkig is er natuurlijk ook nog heel veel orde, hè, in de samenleving. Alleen al in het verkeer. Maar ook bijvoorbeeld in bedrijven. Leidinggevende, gelukkig functioneert. Dat zijn trouwens allemaal afgeleiders van Gods structuur, hè. God heeft dat zo in de wereld gebracht. Daarmee zou het functioneren zoals de zon en de maan en de sterren in structuren functioneren. Denk bijvoorbeeld aan kinderen ten opzichte van hun ouders. Maar denk ook in de klas bijvoorbeeld. We zijn het daar gelukkig nog over eens dat kinderen naar hun juffen en meesters, onderwijzers moeten luisteren. Soldaten trouwens ook. Als een leger gaat vechten, dan gaat het niet werken als iedere soldaat voor zichzelf bedenkt welke rang zou ik vandaag eens willen innemen. Er wordt chaos. Denk aan voetbal. Ik vind voetbal leuk. Denk sommigen van jullie ook wel. Als je gewoon op het veld zou komen, je betreedt. Je komt uit de catacombe en je gaat de lijn over. En je loopt en je zegt, ja, 11 plekken vandaag te verdelen. Ik denk, die plek voor mij vandaag. Ja, dan ben je binnen 10 minuten word je gewisseld. De trainer zegt, zo gaan we dat niet doen. Je moet je hypotassoen. Je moet je onderwerpen. Jij bent niet groter dan het team. Jij bent niet groter dan het team. Respect. Dat is het. Verdedigende taken, dat is het. En wat die voetballer, die doet dat voor zijn eigen bestwil. Want hij ziet het grotere doel. Snap je dat? Hij gelooft, ik floreer daarbij en het team floreert daarbij. En samen zullen we de overwinning halen. Zo kan het ook in je huwelijk helpen. Dat je zegt, het helpt. Nog niet eens, nog los van de eer van God. Maar dat je zegt, het helpt ook enorm. Als ik mijn rol inneem, soms spreek ik met ongelovigen, samen met mijn vrouw, met ongelovige echtparen die huwelijksproblemen hebben. Nou, dan begin ik aan te zeggen, ja, het echte huwelijk kan alleen begrepen worden als de Heer Jezus kent. Ja, maar dat is niet voor ons. Maar heb je toch tips? Dan zeg ik, nou, neem de rol in die God je wijst. Namelijk dat als man, hoofd van het gezin, en vrouw degene die haar man onderdanig is, en dat ze samen, als twee puzzelstukjes, een eigen rol in kunnen vullen, dan gaat het functioneren. Daar gaat het is Gods structuur. Zo ook in een team. Het werkt veel beter als je het op de manier van de coach doet. Nou, dat is hypotasso. Snap je dat? Dit heeft niks te maken met je mot. Dit is een zich onderwerpen. En Paulus, en nu komt hij, zegt, ik zeg niet onderwerp je. Luister, ik zeg onderwerp je vrijwillig, omdat je begrijpt dat dit Gods orde is, Gods structuur, en dat jij er ook bij zal floreren. Al is dat het secundair. Het gaat om Gods eer. Bijvoorbeeld, dan moet je dus zeggen, als je me nu goed volgt, dan zeg je, oké, Leander, dan is hypotasso, je onderwerpen, dus meer dan gehoorzamen. Dat klopt. Het is meer dan gehoorzamen. Dat woord gehoorzamen staat wel in Efeze 6. Kinderen, wees je ouders in alles gehoorzaam. Favoriete tekst van ouders. Weet je wat daar staat? Let op. Hypo akouo. En dat betekent onderluisteren. En dat is die ouder die tegen een jong kind zegt, luister naar papa of mama. Waarom? Omdat ik het zeg. Dat kan je niet meer zeggen als ze een bepaalde leeftijd zijn, vind ik. Denk ik. Maar jonge kinderen moet je gewoon zeggen, nee, je gaat niet met je karretje hier over de treinrails rijden, doe je niet. Waarom niet? Gewoon niet, dat doen we niet. Luister naar mama. Klinkt een beetje stevig, maar je doet dat om dat kind te helpen. Waarom? Ook omdat hij nog niet begrijpt waarom het niet kan. En daarom zeg je gewoon onderschikken. Dit is niet een zichzelf onderwerpen, maar dat is, je moet je onderwerpen, gehoorzamen. Maar dat vraagt Paulus niet. Paulus zegt, onderwerp je vrijwillig. Ik zeg, Paulus, het is natuurlijk God die dat vraagt. Ja? Dit is een gehoorzamen met een bevel van autoriteit. Want je kunt, en nu kom je bij iets spannends, je kunt namelijk gehoorzaam zijn zonder dat je je onderwerpt. Een kind die zijn kamer op moet ruimen en stampvoetend naar boven gaat en de Lego in die doos gooit en zijn bed opmaakt en stampvoetend naar beneden komt en zegt, zo, ik heb het gedaan. Dan ben je als ouder blij dat het gedaan is, maar toch denk je, dit is eigenlijk niet wat ik bedoel. Zo kan jij stampvoetend Gods gezagsorders opvolgen, dat je slechts gehoorzaam bent. Maar dat je je niet onderwerpt. Onderwerping is iets wat je met vreugde zou mogen doen. Je zou kunnen zeggen, het is een geest van onderwerping, dat is een hartsgesteldheid jegens een autoriteit, terwijl gehoorzaamheid slechts een daad is. Gehoorzaamheid is slechts een daad. Stampvoetend iets moeten doen. Of apathisch. Nou ja, dan doe ik het maar. Oké, dan als je dat zo graag wil, dan luister ik wel naar mijn man. Of dan luister ik wel naar mijn baas. Maar eigenlijk zit je achter je bureau en je veracht je leidinggevende. Ik luister alleen maar omdat het moet. Nee, onderwerping is een hartsgesteldheid. En met andere woorden, een zichzelf onderwerpen. Je zou kunnen zeggen, onderwerping moet altijd met vreugde zijn, wetend dat we dit voor de Heere doen. En dat is een proces van leren, groeien en fijngevoelig worden. Twee misvattingen. Er zijn veel mensen die worstelen met die daad van onderwerping, omdat ze twee leugens geloven, twee misvattingen. De eerste is dat als je je onderwerpt, dat je dan, sorry voor het woord, een deurmat bent. Dat je over je heen laat lopen. En het tweede is dat het geassocieerd wordt met minderwaardigheid. Ik moet luisteren. Want ik ben minder waard dan degene die boven me staat. Die ander is belangrijker, is meer waard, is knapper, is kundiger, is slimmer, is edeler, wat je ook bedenkt. Dit zijn, let op, leugens. En dat is heel makkelijk uit te leggen, weet je waarom? Toen Jezus zich vrijwillig vernederde tot op het kruis, was hij toen een deurmat? Was hij onmachtig? Eventjes liet hij dat merken. Toen die soldaten kwamen om hem gevangen te nemen. Die vielen allemaal achterover. Toen hadden ze even helder wat de eigenlijke verhoudingen zijn. En toen gaf hij zich over. Zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft niet drinken? Hij liet zich binden. Liet zich bespotten. Liet zich veroordelen, liet zich slaan, liet zich bespuwen en ging aan het kruis. Wij vinden dat zo mooi en we zingen graag van de Heer Jezus die zijn leven voor ons heeft gegeven, toch? Zou je ook een beetje op hem willen lijken? Dat is niet minder waardig. Weet je, toen Jezus naar het kruis ging, was hij meer waardig. Ik bedoel daarmee heel bewust, heel overgegeven, zeer onderworpen aan zijn Vader, ging hij doelbewust, gecontroleerd, zou je bijna kunnen zeggen, richting het kruis. En in Gethsemane worstelde hij. En toen zag je even dat hij het moeilijk vond om zich te onderwerpen. Waarom? Vanwege het gewicht van die drinkbeker. En hij zei, Vader, alstublieft. Wayne Grudem zegt daar, hier zie je bijna dat zijn menselijke en zijn goddelijke natuur in botsing komen. Dat is niet zo, maar het lijkt zo. Het lijkt alsof hij zich niet kan onderwerpen, maar dan op het moment dat hij dat beseft, dan roept hij het uit. En hier prijzen wij onze Heer Jezus voor. Dit vier je in het avondmaal. Dat hij toen gezegd heeft, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daardoor leef je. Omdat hij zich toen heeft onderworpen aan de Vader, daardoor heb jij het leven. Wie willen worden als hij? Niet minder waardig. Helemaal niet. Sterker nog, de Vader heeft hem verhoogd. En heeft hem een naam geschonken. En dat matcht met de uitspraak van Petrus. Ieder die zichzelf zal vernederen, die zichzelf zal onderwerpen, die zal verhoogd worden. Mensen die geleerd hebben om zich te onderwerpen aan gezag, zij zijn bij uitstek de mensen die gezag kunnen dragen. Zoals Jezus het ultieme gezag draagt op dit moment. Weet je waarom? Hij heeft geleerd om zich te onderwerpen. Dus als je worstelt om je aan je baas of aan de overheid of aan je man te onderwerpen, denk dan aan Jezus, die niet minderwaardig of onmachtig was. Wat zijn voordelen van onderwerping? Als je nog niet overtuigd bent. Eén is, het beschermt je tegen de machten van de duisternis. De duivel wil ook jou als slang verleiden tot opstand. Echt waar, hij wil jou verleiden en mij verleiden tot opstand. Als je je onderwerpt, hypotasso doet, dan bied je weerstand aan de duivel. Petrus zegt, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan, hè, let op, snap je nu de volgorde? Weet je wat hij dan zegt? Verneder je onder de krachtige hand van God en hij zal je op zijn tijd verhogen. Dat hangt samen. Die duivel die rondgaat als een brullende leeuw. Je denkt dan misschien gelijk aan occulte films en spelletjes en noem maar op. Maar het gaat daar om niet onderworpen willen zijn aan gezag. En dan zegt Petrus, let op, de duivel wil je verleiden. Hij is een brullende leeuw, dus onderwerp je. Jongeren, wees de ouderen onderdanig. 1 Petrus 5 vers 5. Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Het beschermt je tegen de machten van de duisternis. Het bewaart ook voor verkeerde keuzes. Lot had naar Abraham moeten luisteren. Gehazi had naar Elisa moeten luisteren. En Demas had naar Paulus moeten luisteren. Als ze naar hun gezagsdrager hadden geluisterd. Begrijp je? En het derde is, en dat is de diepste, van gezag leren we gebrokenheid en nederigheid. Denk aan de les van twee zaterdagen terug. Gebroken zijn betekent dat we gewillig gecorrigeerd worden, ons nederig opstellen, ons bekeren van onze fouten en anderen toelaten de eerste plaats te hebben. Ja, het bewaart ons voor verkeerde keuzes, met drie voorbeelden uit de Bijbel. Het zijn de voordelen van onderwerping. Heb je ze? Derde gebrokenheid. Johanan is de schrijver van dat boek, Anders leren kijken naar gezag. Beschrijft een situatie dat hij in een zendingsteam werkte in Azië. Hij is een Aziat. En hij zat in een zendingsteam en was een jonge broeder. Hij had een zendingsleider aan wie die, zeg maar, met wie hij werkte. Dat was zijn leider op het veld. En hij ontving als jonge zendeling een brief om in Engeland te komen spreken op een conferentie. En hij had jarenlang gebeden, let op, of hij buiten de grenzen van India mocht gaan spreken. En toen ontving hij die brief en in die envelop zat zelfs geld om een ticket naar Engeland te kunnen boeken. En hij ging op zijn knieën en hij zei, Heere God, u weet dat ik al jaren bid om ooit in Engeland het evangelie te mogen verspreiden. Nu hebt u de deur geopend. Het geld zit er zelfs bij. Ik ben klaar om te gaan. Maar Johanan, in die cultuur is het ook nog wel wat makkelijker dan in onze cultuur, was zich bewust van zijn gezagsrelatie ten opzichte van de veldleider. Dus hij ging de volgende dag naar de veldleider en zegt, moet je luisteren, ik bid al jaren of ik naar Engeland mag. Nu heb ik een uitnodiging gekregen, geld voor een ticket, zou ik alsjeblieft mogen gaan. En hij dacht, natuurlijk zegt hij ja. Hij erkent dit als de leiding van God. Zoals de casuspersoon dacht, natuurlijk zeggen de oudsten dat ik naar Roemenië mag gaan. Het is de leiding van God. Hoor naar mijn getuigenis. En die veldleider zei, ik ga erover nadenken en over bidden. En hij kwam een paar dagen later terug en hij zegt, ik heb besloten om je geen toestemming te geven. Je bent nodig hier. Gehoorzaam, maar niet onderworpen, liep hij de kamer uit. En er kwam natuurlijk een gigantisch gevecht in zijn binnenste. Ja, maar God. Dat gaan we dan doen, hè? God en ik tegen de ander. Pas op om te zeggen dat jij het directe lijntje met God hebt en de ander niet. Pas op dat je oudste waarschijnlijk Gods stem niet goed verstaan en jij wel. Pas op. Pas op om te zeggen dat je man waarschijnlijk niet goed Gods wil doorziet en jij wel. Pas op om dat te zeggen. Dan wordt het God en jij tegen de rest. We zijn allemaal mensen die Gods stem soms verkeerd verstaan. We moeten niet menen dat wij het perfecte inzicht in Gods plan hebben. Van, ja, maar mij is dat geopenbaard. Pas op, wees nederig. Hoe ben je nederig? Onderwerp je aan gezag. Johanan, omdat hij dat geleerd had op de Bijbelschool. Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, ik had geleerd op de Bijbelschool me te onderwerpen aan gezag. Met knarsende tanden zei hij, oké, ik zal naar Engeland een brief schrijven dat ik niet kom. Hij vond het ontzettend moeilijk. En ik denk ook dat het mag. Jezus vond het ook ontzettend moeilijk. Emoties zijn niet verkeerd. En weet je wat hij dan schrijft? Ik ben gebleven. Ik heb naar mijn veldleider geluisterd. Ik ben daar blijven dienen. Ik heb de uitnodiging afgeslagen. En hij zegt, als ik nu het aantal uitnodigingen uit Engeland... Nee, hij zegt, het aantal vliegtickets naar Engeland zou moeten tellen. En hij bedoelt de keren dat hij daar geweest is, nu 20, 30 jaar later om daar te spreken, dat past niet in één koffer. Met andere woorden, misschien was het ook wel een test van de Heer. Kan jij onder gezag functioneren? Of kies jij toch voor je eigen wil? Misschien is die baas op je werk, die, met wie je soms botst, daar wel door God neergezet. En is God heel benieuwd, hoe ga jij daar nou mee om? Ben je rebels? Ga je hem verdenken? Misschien. Je leert gebrokenheid. Je zou ook kunnen zeggen, Johanan moest op God hopen. Heere, ik weet hoe u mij geleid hebt. En toch, ik druk dat niet door. Ik laat u leiden. En als het uw wil is dat mijn veldleider nu zegt, dan onderwerp ik me. En ik geloof dat u soeverein uw plan met mij zal vervoeren. Als u wilt dat ik in Engeland kom, dan kom ik daar. Ik hoef dat niet te organiseren. Ik hoef het niet door te drukken. Ik onderwerp me. Ik denk dat dit een hele belangrijke les voor discipelen is. Weet je waarom? Dit is het karakter van het lam. Jezus die zich onderwierp. Ik zeg er wel bij, ik vind het soms heel moeilijk. Maar Christus is ons voorbeeld. Want hij is het lam. En het lam beschrijft zijn karakter. Hij is het lam omdat hij zachtmoedig en nederig van hart is. Hij is mild en hij verzet zich niet. Altijd geeft hij zijn wil over aan de Vader. Iedereen behalve het lam zou hebben aanstoot genomen aan de behandeling die men Jezus gaf. En zou voor zichzelf zijn opgekomen. Maar Jezus deed geen van beiden, omdat hij de Vader gehoorzaam was. Hij kwam niet op voor zichzelf. Hij vocht niet terug. Hij nam geen aanstoot. En hij klaagde niet toen de wil van de Vader en de slechtheid van de mensen wezen naar Golgotha. Boog het lam daarvoor zachtmoedig en gewillig zijn hoofd. Als je Jezus had gevraagd, doen die Romeinen die mij kruisigen de wil van God? Spannende vraag, hè? Begaan zij zonde door mij te kruisigen? Dan had Jezus gezegd, ja, zij begaan zonde. En toch is dat de wil van God voor mijn leven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alle onrecht over je moet laten komen. Ik kom daar zo nog eventjes op. En dat je je wel als een deurmat gedraagt en zegt, joh, ik laat me bij wijze van spreken kleineren, misbruiken. Dat is niet het geval. Maar als gezagsdragers die iets redelijks van je vragen, wat bij jou botst met jouw wil, dat je dan zegt, ik volg zoals het lam volgt. Wat zijn de afgevaardigde autoriteiten? Ik denk dat de Bijbel 4 afgevaardigde autoriteiten beschrijft. Hier heb je ze. De overheid, het werk, werkgever, werknemer, in de Bijbel slaaf en heer. De gemeente en het gezin. En het gezin kan je 2 delen. Namelijk in man-vrouw, huwelijk en ouders-kinderen. Dit is de vertakking van Gods gezagsstructuur, zou je kunnen zeggen. Daar heb ik net bewust Bijbelgedeelte over gelezen. Romeinen 13, 1 Petrus 2. Die vond je hier, hè, deze. Handelingen 4, vertel ik zo nog. Ik laat van deze vier terreinen kort wat zien. En daarna geef ik gelegenheid voor vragen. Ja? De overheid. De twee Bijbelteksten die we gelezen hebben. Onderwerp je omwille van de Heer aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. En Paulus zegt in Romeinen 13, het zijn immers dienaars van God. Appeltje, eitje. Het is ook wel een heel actueel thema geweest. Het is nu duidelijk minder, hè? Ook rondom de coronapandemie. Moeten we nu de overheid gehoorzamen? Ik heb hier een paar jaar geleden les over gegeven, midden in de coronatijd. Nou, toen gingen er vingers omhoog. Je ziet nu dat dat dan toch wel iets minder speelt. Of misschien heb je er wel vragen over, maar... ik denk toch dat je... De overheid is door God ingezet. Romeinen 13 is klare taal. Het zijn de gezagsdragers die het zwaard niet te vergeefs dragen. En daar waar de overheid ons redelijke dingen vraagt, moeten wij de overheid hypotassoen onderwerpen. Daar kan je natuurlijk over praten, wat is redelijk. Daar zullen we vanmorgen niet uitkomen. Maar de meeste dingen die de overheid van ons vraagt, Paulus noemt twee dingen. Hij zegt, daarom betaalt u immers ook belastingen. Dat is belastingafdracht. En het tweede is wat hij zegt, we moeten ze ontzag geven en eer. We moeten ze respecteren. In 1 Timotheüs 2 zegt Paulus, we moeten voor ze bidden, zodat we een stil en rustig leven zullen leiden. Dus we moeten ook voor ze bidden. Dat is ook een vorm van respect en eer. Ik vind het mooi, voorganger David Platt, jaren geleden toen Trump nog aan de macht was, kreeg bezoek op zondag in zijn kerk van minister-president Trump. En hij vroeg Trump om naar voren te komen en hij zegt, ik wil praktiseren wat 1 Timotheüs 2 zegt. Ik wil de overheid eren door voor u te bidden. Nou, maar zegt hij niet dat dit alles eens is met Trump, bij wijze van, maar hij heeft voor hem gebeden.
En dan, ja. Er zijn toch wel verhalen in de Bijbel of gebeurtenissen dat de overheid of de koning niet, dat er niet naar geluisterd werd.
Ja.
Omdat de voorstander van de Bijbel zo lang dat er niet op stonden.
Ja.
Wel geluisterd hadden, dan is ieder,
ja.
Die ze maar gekomen.
Ja.
Stel dat ik toch voor je afvragen,
ja.
In hoeverre is de overheid en die vinden dat ik dat of wat moet gehoorzamen? Ja.
Uw vraag is helder. Er zijn situaties in de Bijbel dat de overheid niet wordt gehoorzaamd. Daniel, de verspieders. Maar het bekendste voorbeeld, blader maar even in, is Handelingen 4, vers 18. Handelingen 4, vers 18. En na hen, dat is Petrus en Johannes, geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Hier zie je het bevel van de overheid. Spreek niet meer in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Hier zie je dat Petrus en Johannes een situatie herkenden dat de overheid hen vroeg iets te doen wat tegen het woord en de wil van God inging. En toen zeiden ze, excuseer, daar kunnen we niet aan meedoen. En dit wordt hier beschreven als geschiedenis, maar ook als een voorbeeld, zoals Daniel dat deed en anderen, waarbij je zegt, oké, als de overheid ons vraagt te zondigen of tegen Gods scheppingsinstanties in te gaan. Wij leven in een tijd dat de overheid nauwelijks meer rekent met joods-christelijke principes. Dus dat betekent dat we de overheid goed moeten gadeslaan en wat vragen zij van ons? En daar waar ze niet vraagt van ons om tegen de wil van God in te gaan, dan moeten we gehoorzamen, hypotasso. En daar waar ze dat wel vraagt, of daar waar het spannend wordt, moeten we alert zijn. En moeten we soms de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, zoals Petrus en Johannes, hier doen we niet aan mee. Ja, zeg je, Paulus is, zeggen sommige mensen, Paulus is zo positief over de overheid, maar ja, dat is niet te vergelijken met nu, joh. Nu leven we in een postmoderne wereld. Weet je wie de keizer was toen Paulus dit schreef? Dat was in het pre-Nero tijdperk. Dus ja... Ik zeg niet dat de politie en de rechtsstaat vandaag rechtvaardiger is dan toen. Maar het was toen ook niet rechtvaardiger dan nu. Dus inderdaad, je hebt een punt. Daarom moeten we niet klakkeloos gehoorzamen. Niet blind. Maar we moeten een houding van onderwerping hebben. En tegelijkertijd van alertheid. Dat is de overheid. Ga naar de volgende, de werkvloer. We hebben de teksten al gelezen. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, je werkgever, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, dus niet alleen uiterlijk, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God. Dus een respectvolle, onderwerpende houding naar je werkgever en werknemer. Ik kwam tot geloof toen ik als leraar op school werkte. Ik heb 10 jaar in het onderwijs gewerkt. En het onderwijs, ik zit nog steeds een beetje in het onderwijs, maar dan meer op deze manier en in de gemeente. Er zullen hier vast ook juffen en meesters en leraren zo zitten in het onderwijs. Maar het onderwijs is best wel een cultuur waarin mensen hun eigen principes hebben. En ik merkte soms echt dat er op vergaderingen niet echt, als dan de leiders een nieuw plan lanceerden, dat de meeste docenten toch wel een beetje met hun hakken in het zand gingen. Zeggen, ja, kom op, jij komt niet achter de deur van mijn leslokaal. Ik vond dat ook moeilijk. Ik had ook in principe zo'n houding van, wacht eventjes, ik bepaal zelf al hoe ik mijn lessen inricht. Als een jonge docent. Totdat ik 1 Petrus las in mijn stille tijd. Deze tekst. En toen heb ik de namen van mijn teamleider en van de directeur in de kantlijn van mijn Bijbel geschreven. En toen ging ik meer zien, er loopt een lijn van mijn leidinggevende naar God. Daarmee doen zij niet automatisch alles goed. Dus ik moet niet stoppen met denken. Maar onderwerping aan mijn leidinggevende is een daad van onderwerping aan God. En omgekeerd. En nu, 15 jaar verder, denk ik dat ik daar heel veel van geleerd heb. En nog steeds werk ik hier onder een bestuur en in de gemeente onder een oudste raad. Ik vind dat nog steeds goed. Voor mijzelf. Zo is het voor jou ook goed dat je onderworpen bent. Ook aan mensen die gezag dragen. God, denk aan Johanan. God gebruikt dat ook in ons leven. Nou, ook hier geldt, vraagt je werkgever, je werknemer onredelijke dingen. Dan moet je natuurlijk aan de lampjes branden. Dan mag je ook eerlijk overwegen. Mag je advies vragen. Maar dat moet niet onze eerste reactie zijn. Dat is denk ik wat het Nieuwe Testament ons leert. De gemeente, de derde. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Paulus roept de Thessalonicenzen op om de arbeiders, de oudsten daar, te erkennen. En Hebreeën 13, gehoorzaam uw voorgangers, wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat ze rekenschap moeten afleggen, omdat ze dat mogen doen met vreugde en niet alzuchtend. Dat heeft immers voor hen geen nut. Dat staat er niet. Voor u. Dat is voor u niet nuttig. Wat kan jij eraan doen om je leiders in de kerk, hoe ze ook heten, dominees of ouderlingen of oudsten of voorgangers, wat kan jij eraan doen om te zorgen dat ze hun werk met vreugde kunnen doen en dat ze niet hoeven te zuchten? 1 Timotheüs 5 zegt, neem niet zomaar een beschuldiging tegen hen aan. Dat wil niet zeggen dat de ouderlingen of de dominee onaantastbaar zijn. Zeker wel, je moet ze gewoon vragen kunnen stellen. Ik vind dat ik als oudste bevraagbaar moet zijn voor de gemeente. Dus ze mogen mij vragen, Leanne, waarom heb je dat gezegd? Of waarom doe je dat zo? Of waarom doen jullie als oudste team dat zo? Daar mogen ze gewoon vragen over stellen. Heel terecht. Maar welke geest zit eronder? Ik kan uit ervaring zeggen, de ene vraag is gewoon een hele fijne vraag. Dat je gewoon proeft van belangstelling. Iemand die mee wil werken. Die zegt, joh, ik ben even benieuwd. Waarom hebben jullie dat zo gedaan? Hebben jullie ook hier aan gedacht? En je proeft de houding van bemoediging en waardering. Nou, daar voel ik me totaal niet ongemakkelijk bij. Dat is helemaal niet zuchten. Maar soms kom je ook en dan proef je het wantrouwen. En dan ben ik ook altijd benieuwd, wat zit daar nu onder? Wat zit daar nu onder? Is dat in principe gezag wantrouwt? In het huwelijk. Ik laat hem maar eens even binnen stuiteren. Hebben ze gelezen. Er is een supermooi filmpje. Van Jef de Vriese. Jullie wel bekend. 2 weken geleden. hier in Amerongen opgenomen. Je herkent het decor. Dat hij met zijn vrouw zegt, het gezagsdrager is eigenlijk de persoon die de paraplu draagt. Dat is een bescherming. Gezag is een bescherming. En toen zei hij tegen zijn vrouw, die zat daar, van kom er maar onder. En zij zei, ja, dat vraagt van mij moed, hè, dat ik onder jouw besturing ga zitten. Want misschien vind ik wel dat die paraplu zo gehouden moet worden, of zo. En toen legde hij uit, dat wil ik graag over dit punt zeggen. Natuurlijk, God heeft mij als gezagsdrager gesteld. Alle mannen die hier getrouwd zijn, die zijn hoofd van hun vrouw. We hebben het net al over passiviteit gehad, dus dat punt hebben we gehad. Hoofd van je vrouw. Dat betekent, God roept jou om je huwelijk en je gezin te leiden. God praat met Adam over het gedrag van Eva. Dus, of je nou graag op de bank ligt of niet, maar dit is wat God van, hoe God naar jou kijkt. Hij ziet jou als leider van je vrouw. Wat wij er ook van vinden, zo is het gewoon. Dit is Gods scheppingsorde. En toen zei chef, dat vind ik zo mooi. Dus God heeft mij de paraplu gegeven. En die wordt niet afgepakt door wie ook. God heeft de man aangesteld. Trouwens, misschien denk je als vrouw van ja, die zou ik ook wel willen hebben. Maar weet je de verantwoordelijkheid? Mijn vrouw zegt regelmatig, ik ben blij dat jij de eindbeslissing maakt. Dan denk ik, ja, lekker makkelijk. Maar hoe draag je die paraplu, mannen? Is die paraplu zeg maar gekleurd door het woord van God? Is die gekleurd door het vaderbeeld van God? Ziet jouw vrouw in jou iets van het karakter van God? Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat ze graag onder die paraplu. Dan zal ze zeggen, ik voel me eigenlijk onveilig buiten de paraplu. En je kruipt, letterlijk of figuurlijk, tegen je man aan. En je zegt, bij mijn man voel ik me veilig. En als je denkt, ja, dat klinkt klassiek. Dit is de schoonheid van het huwelijk. Weet je waarom? Omdat die man, en dit is heel belangrijk, die man heeft een opofferende houding naar de vrouw. Ik las in de voorbereiding op deze les een blog van een vrouw die schrijft, ik ben zo blij met Efeze 5. Ik ben zo blij met Efeze 5. Ik word opgeroepen om onderdanig te zijn, maar aan mijn man te onderwerpen. Oké, niet makkelijk, maar oké. Maar mijn man, die moet mij lief hebben zoals Christus de gemeente. Dat is onmogelijk. Wat nou vrouwbeledigend Efeze 5. Nou, het is natuurlijk allebei moeilijk. De vrouw vindt het misschien van nature wel moeilijk om zich te onderwerpen, zoals Eva. Maar de man vindt het moeilijk om lief te hebben. Mannen zijn liefhebbers van zichzelf. Mannen hebben vaak een groot ego. Vrouwen hebben vaak een inborst dat ze willen zorgen en willen geven. Er zit ook iets van die vrouwen, die moederkanten aan. Mannen die denken eerder aan zichzelf. Een man verzorgt zichzelf. Moet goed eten, moet lekker kunnen sporten, een mooie baan hebben, een goede auto rijden. Leuk hè, dit? Het is leuk om over te praten. En weet je wat God dan vraagt van de man? God vraagt iets van de man wat er nou niet ligt. Hij moet lief hebben. Hij moet geven. Hij moet om de ander geven. Hij moet zijn ego kruisigen. Hij moet zijn vrouw koesteren. Zoals de Heer Jezus zegt. Hij moet bereid zijn om zich voor zijn vrouw op te geven. Maar de man, dat vindt hij moeilijk. En weet je wat God van de vrouw vraagt? Dat is ook iets wat zij van nature moeilijk vindt. Dames. Is dat je je aan je man onderwerpt. Want vrouwen hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk dat God je dat ook gegeven heeft. Maar als dat zondige neigingen aanneemt, heb je ook de neiging misschien soms om de teugels in handen te nemen. Misschien versterkt door de passiviteit van je man. En dat je eigenlijk aan het roeren gaat zitten. Dat je je onveilig voelt. En denkt, ik ga toch een beetje aan die paraplu hijsen. En ik heb huwelijken gezien. Ook van dichtbij, waarbij de vrouw de leiding had en de man volgde en beide ongelukkig waren. Ook al zit die broek als gegoten voor die dame, dat ze de broek aan heeft, ten diepste denk ik, als zij haar rol zou ontdekken die God haar wijst, gaat ze een dieper geluk vinden. Ja, echt. En die man ook. Die man wordt er niet gelukkig van als hij op de bank alleen zijn cola ligt te drinken. En een beetje passief ligt te zijn. Weet je wanneer een man echt gaat leven? Als die in de rol komt dat hij mag leiding geven. Dat zijn vrouw hem respecteert. Dan gaat die man van opfleuren. Vrouwen, geef je man complimenten. Respecteer, daar groeit hij van. Soms een klein jongetje die gewoon zo goed zo. Wat zei je, Max? Ja. Dat was van vorige keer. Ik kom zo bij de vraag. Ik kan nog één ding zeggen. Mijn vrouw en ik, wij hebben daar in het begin van ons huwelijk best lang mee geworsteld. Ik merkte dat Johanna was, ik denk dat ze het moeilijk vond om mij echt te vertrouwen, ook als leider. En daardoor bemoeide ze zich met veel dingen, stond ze op de strepen, was ze geneigd om haar eigen rechten te verdedigen. Wat ik dan vaak deed is dat ik daar tegen ging praten. Ik ben een prater, dus dan bij wijze van spreken zelf met de Bijbelteksten erbij. Ik heb gelukkig niet zoveel gedaan, maar bij wijze van. Dus ik hartstikke fout. En dat maakte het eigenlijk alleen maar erger. Totdat ik dat eens een keer bespreekbaar maakte. Dat is al een tijd geleden met een oudere broeder. En ik zei van, wat moet ik er nou eens aan doen? Hij zei, weet je Leander, jij moet stoppen met praten. Maar ik ben geïnteresseerd, waarom doet je vrouw zo? Waarom stelt ze zich zo op? Dat is helemaal niet. Maar ik merkte het soms in bepaalde situaties. En toen zei ik, ja, ik denk dat ze het moeilijk vindt om zich te onderwerpen. Ik ben maar gewoon eerlijk. En weet je wat die oude broeder tegen mij zei? En dat komt omdat jij haar niet echt lief hebt. Hij zei, want hoe is het in het evangelie? God heeft de zondaar lief. En daardoor onderwerpt de zondaar zich aan de Heer Jezus. Hij zei, jij moet je vrouw radicaal lief hebben. En dat heeft voor mij zo geholpen. Toen dacht ik, zij bewapent zich zo, mijn vrouw. Omdat ze zich bij mij niet helemaal veilig voelt. Ze heeft het idee dat ik haar belangen niet helemaal verdedig. En daarom gaat ze voor zichzelf zorgen. Ze gaat opkomen voor haar rechten, want ze denkt, jij ziet dat niet. En toen dacht ik, dit is waar. Ik moet echt in haar huid kruipen en ik moet gaan kijken, wat vind jij nu fijn? Hoe kan ik jou dienen en lief hebben? En ik kan echt door de genade van God zeggen dat radicaal veranderd is. Dat zij graag onder de paraplu staat, omdat ze weet dat ik heel serieus naar haar luister. Eerder zou ik bij wijze van spreken, als ik weg wilde of zo, zeg ik, schat, ja, ik wil daarheen. Een mooie spreekbeurt. God, ja. En als zij zou zeggen, ja, nee, liever niet, dan ging ik overtuigen. Mijn zin doordrijven. Het gevolg is dat zij zich onveilig voelt. Ze denkt, ja, dat is dus niet fijn, deze paraplu. En toen heb ik echt naar God toe een overgave gemaakt. Ik zal de stem van mijn vrouw zien, ook als de stem van u. En als ik dan een ding aan haar vraag, zeg, schat, wat denk je, kan ik dat doen of ja of nee? Kan ik dan weg? Kan ik dit doen? Kan ik dat doen? En als zij zegt, ja, nee, dat denk ik wel. Dan ga ik met volle vrijmoedigheid. En als ze zegt, nee, liever niet, dan blijf ik. Terwijl ze altijd zegt, als je echt denkt dat God het van je vraagt, ga dan maar. Maar dan ga ik niet. Uitzondering daar gelaten. En ik heb gezien dat God haar daardoor enorm een veiligheid geeft. En dat ze weet, mijn man ziet me. Nou ja, ik ben nog steeds een man met fouten, even voor de helderheid. Maar er is wel, denk ik, echt iets veranderd in die dynamiek. Waardoor ik het nu ook heel fijn vind om daarover te vertellen. En het echt heel mooi kan werken. Dus, mannen en vrouwen, getrouwden, vraag, hoe is het onder de paraplu? Kinderen, ga ik nu niks over zeggen. Zijn er vragen? Anna, daar was trouwens ook, ik kom zo bij jou hoor, Anna.
Ja, ik vind dat vraag niet zo super mooi, maar wat als je single bent en je woont namelijk bij je ouders thuis, maar je bent verder gewoon wel volwassen. Je ouders hebben misschien een andere visie op bepaalde dingen. Ik doe het wel met jezelf, wie staat er een boek in?
Ja, snap ik. Goeie vraag. De Bijbel zegt heel duidelijk dat als je een man vindt, als een man zijn ouders verlaat en hij hecht zich aan zijn vrouw, dan worden ze een nieuw echtpaar en dan zijn ze een nieuwe eenheid. Je moet het huis uit, je moet ze verlaten en dan komt een nieuwe paraplu-eenheid, zeg maar. is heel duidelijk. Veel echtparen vinden dat moeilijk, hè? Hun ouders verlaten is heel belangrijk. Wat als je volwassen vrouw bent, zoals jij, en single bijvoorbeeld, hè? Ik denk dat je dan in een gezonde situatie is het advies van je ouders belangrijk. Maar als je eenmaal volwassen bent, denk ik dat het advies wat ze hebben en de rol die ze spelen verandert ten opzichte van je kindsheid. Toen helemaal als kind moest je slechts gehoorzamen. Als tiener krijg je een andere verhouding met je ouders. Maar ik denk als je een volwassen vrouw bent, dan zijn je ouders denk ik een adviserende partij. Zeker als ze in de bescherming komen, moet je dat heel serieus nemen, denk ik. Maar ze zijn niet meer de enige partij. Je hebt bijvoorbeeld ook de oudsten in de gemeente. Bijvoorbeeld ook anderen die je advies kunnen geven. En je staat in die zin ook als een volwassene ten opzichte van God. Dus ik zou hun stem heel serieus nemen. Maar anders dan toen je een meisje thuis was, zeg maar. Ja. Eerst jij, sorry. Anders slaan we je telkens over.
Hoe zie je het dan dat sommige mensen veel meer leiderschapskwaliteit hebben en veel sneller initiatief tonen in de relatie man en vrouw? Want de ene persoon heeft daar al meer graag voor dan al.
Ja.
Maar dan is het soms dat de vrouw wel snel initiatief neemt, is ontzettend los.
Ja. Ja. Misschien is het wel zo dat vrouwen misschien doorgaans wel betere leiders zijn dan mannen. Of dat ze dingen sneller zien. Dingen beter soms aanvoelen. Niet altijd, maar soms wel. En zeker als een man passief is. Vaak heeft dat ook te maken met zijn verleden. Dat gaat ook met generatie op generatie. Als een man passief is. Kan die vrouw snel gewoon het overnemen. Ik denk dan dat je als vrouw jouw gaven niet moet minachten, maar dat je moet zien van mijn man is eindverantwoordelijk. Dus bijvoorbeeld bij ons thuis, de hele belastingen en de administratie doet Johanna allemaal. Ik ben er heel blij om. Ze heeft er veel meer gaven voor dan ik. Ze voelt dat veel beter aan. Maar zij beseft denk ik wel van Leander is wel eindverantwoordelijk. En voordat ze op verzenden drukt, laat ze het dan maar zien en kijk ik ernaar. Maar ik neem haar adviezen graag over. Ik denk dat je dus moet zoeken naar een modus waarin je als vrouw wel ruimte hebt en ook je gaven kan inzetten. Vrouwen, in de Bijbel worden vrouwen soms ook geroepen om leiding te geven. Bijvoorbeeld aan kinderen, in het gezin, aan hun eigen kinderen, maar ook in de gemeente, op andere manieren, aan vrouwengroepen. Dus vrouwen moeten soms ook leidinggevende kwaliteiten hebben. Maar je moet dat zien te borgen, zeg maar, onder de verantwoordelijkheid van je man. En die man moet geprikkeld worden om zijn rol in te nemen op een goede manier ten opzichte van zijn vrouw. Maar de gedachte, mijn man heeft het niet en ik wel, is te makkelijk. Ik denk dan toch steeds moet je naar Gods principe staan om die man eindverantwoordelijk te laten zijn.
Wat moet je doen bij confronterende gezagsdingen? Dus als bijvoorbeeld de overheid iets zegt en mijn man zegt precies het andere.
Ja.
Wat als er conflicten zijn in de gezag? Is er een soort hiërarchie aangebreid? Hoe moet je meer voor zijn en daar en die en daar en die?
Ja. Ik denk dat de gezagsrelatie tussen man en vrouw vrij uniek is. Eigenlijk moet ik daar eens over nadenken. Dat is een goede vraag. Het gaat natuurlijk. God is het hoogste gezag. Daaronder zijn de afgaan. Daar moet ik eens even over nadenken. Ja. 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 En nog meer vragen?
Ja, maar jij krijgt veel vragen in coronatijd. Van de autoriteit. Ja. Zeg maar. Het was waarschijnlijk ook omdat er binnen christenen wel verschil was in mening over of de overheid zeg maar tegen of God het in jou.
Ja.
En soms zijn er eerst dingen opjes, dus dan krijg je gewoon zien. Nou,
ja.
Er was heel veel twijfel over de discussie, wat was je antwoord?
Ja. Wat was je antwoord op coronavragen, zeg maar? Dan weten jullie wat ik bedoel. Wij hebben als Hebron, laat ik het zo gezegd, hier geprobeerd om zo lang mogelijk de overheid te volgen. Maar op een gegeven moment, toen wij zagen, zij nemen niet meer het geestelijk belang mee van samenkomen, aanbidding, ontmoeting. Toen hebben we gedacht, oké, dan moeten we daar toch een eigen weg in gaan vinden. Want zij wegen dat geestelijk belang niet. Welke intenties daar ook achter zitten. En toen hebben we daar wel wat andere keuzes in gemaakt. Dus een beetje op die manier. Ja. Ik wil nog één dia laten zien. Als je hier zit en vanmorgen denkt, ik kom wel best vaak in opstand. Hoe kan dat komen? Het kan komen door littekens uit het verleden. Is dat je door gezagsdragers verkeerd behandeld bent. Bijvoorbeeld met dit rijtje. Misbruik, manipulatie, valse beschuldiging, misverstanden. Waardoor je gekwetst bent. En je de paraplu-dragers niet meer vertrouwt. Je man of andere gezagsdragers. Of jij als man, dat je je baas niet meer vertrouwt. Dan kan het zijn dat je zo'n litteken hebt als het gaat om gezag. En littekens zijn gevoelig. Als je daarop duwt, dan voelt dat gek. Er kan zelfs nog een glassplinter onder zitten. Dat als je erop duwt, dat je vergaat van de pijn. En er komt dus een gezagsdrager in je leven, of hij komt dichtbij, of hij gaat iets van je vragen, dan voel je eigenlijk al, je voelt hem op 100 meter aankomen. Ik denk, nee hè. En je reactie is dan vaak of wegduiken, of je gaat je verzetten, je gaat terugvechten. Vluchten of vechten. Je gaat je heel gelaten gedragen, maar van binnen ben je hartstikke boos of bang. Of je bent gekwetst. Wat moet je dan doen? Als dat zo is, dan moet je niet denken, ja, geen probleem, we gaan verder. Dan moet je teruggaan naar het verleden. En je moet de dingen die in jouw leven verkeerd gegaan zijn, wat het gezag gefaald heeft, moet je niet goed praten, maar je moet ze als kwaad erkennen. En dat is bij misverstanden heel wat makkelijker dan bij misbruik. Omdat je als slachtoffer vaak geneigd bent het voor de dader op te nemen. Maar je zult moeten zeggen, het is fout wat er gebeurd is. Het is kwaad, maar ik, en dat is een proces, zeker bij diepe zaken, ik ben niet de rechter, ik geef ze in Gods hand, 1 Petrus 2 vers 24, hij zal een eerlijk oordeel vellen. Want bedenk je, Satan wil die littekens gebruiken om jou voortdurend in herhalend opstand te komen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit bitterheid, wantrouwen. Bijvoorbeeld bij Israël zie je dat na de uittocht. Als het gezag faalt, is daar geen excuus voor. Maar we leven in een gebroken wereld. Het gezag maakt fouten. Bid, deel je hart met God. Kom in gesprek. Soms moet je je onttrekken aan het gezag. En soms moet je ook aards gezag ongehoorzaam zijn. Maar bewaar je hart, dat je niet bitter wordt. Van bitter word je niet beter, maar slechter. Van wrok word je een wrak. Dan moet je dat onder ogen zien. Mee aan de slag gaan, naar de Heer Jezus gaan. En soms een lang proces. Zodat je ook weer kan leren om op een gezonde manier naar gezag te kijken. Dit zijn de vragen voor in de groepen. Maak er even een fotootje van. Dan gaan we danken. Hoezeer, Heere God, aards gezag ook kan falen, u faalt nooit. U bent de beste vader. De beste God. Er is maar één God. Een goede tieren God die rechtvaardig en barmhartig is. Uw karakter is eindeloos mooi. En ik bid dat wij ons daar allemaal veilig weten door het offer van Jezus. En ook vanuit die veiligheid leren om ons te onderwerpen zoals Jezus. En leren om als volgelingen van het Lam te leven in deze wereld. Of dat nou op de weg is, op ons werk, in ons huwelijk, in ons gezin, richting de overheid, in de gemeente. En ik wil u vragen of u door de Heilige Geest de les van vanmorgen wil uitwerken in onze harten, zodat we als discipelen van Jezus leven en het licht verspreiden, doordat het karakter van het Lam zichtbaar wordt. Vergeef ons onze opstand, onze bitterheid, onze rebellie. Vergeef ons ons gezagsprobleem. En als het komt, Heren, omdat we zwaar teleurgesteld zijn in gezag, dan wil ik bidden dat u hem of haar bij de hand neemt, meeneemt in uw vaderhart. Dat we naar u niet kijken met de ogen zoals we naar onze aardse vader kijken, maar dat we allereerst naar u leren kijken zoals u bent. Dat u ons helpt, Heere, om hier ook van te genezen en herstel te vinden. En te groeien in vertrouwen en overgave. Zegent u het eten, de bemoedigingsgroepen, het contact met de mensen die te gast zijn. Geef ons een fijne middag en leid ons zo. En dat in Jezus' naam. Amen.